Eerst wat dingen. Ten eerste, de vierde DVD is klaar, de laatste, over het gezin. Dus als u die wil kopen, dan kan dat. Ik heb er wat bij. Het is dus zo, misschien heeft u ze alle vier dan gekocht, dan krijgt u deze voor halve prijs. Hè? Dus als je ze alle vier koopt, krijg je de laatste voor halve prijs. Wel. Fantastische verkooptechniek, hè? Ja. Ik hoorde u al lachen. Ik dacht al, hey. Dan nog een paar dingen. Dus de doopdienst gaat er komen. Wil je daarvoor bidden dat mensen zich echt laten dopen? Zo belangrijk in deze tijd om openlijk uit te komen voor dat je van Jezus houdt. Dat is heel belangrijk. En dan over 2 weken hebben we Goede Vrijdag, een hele bijzondere avond, Goede Vrijdag, terwijl de geliefde stierf. Maar het is Goede Vrijdag, niet Slechte Vrijdag. En we vieren dat met elkaar. En wilt u daar komen? We zullen daar zingen, we zullen daar iets uit het woord delen, avondmaal vieren en daarna ook gezellig bij elkaar zijn. Dan de paasbruns, neem mensen mee om de opstanding te gedenken. Er liggen nog uitnodigingen. Heel belangrijk dat u dat doet. En blijf bidden voor Ole. Ook voor de poging die men doet daar om nog een samenkomst te hebben daar. Over schepping en evolutie. We zijn zo bezorgd eigenlijk dat onze wereld gelooft in de evolutie. Niet meer in de schepper. Dat heeft geweldige consequenties. En een prachtige kans. Zo, laat ons er echt voor bidden dat we dat ook echt voor elkaar krijgen. De volgende, in mei, gaan we Noorderwijk doen en Morkhoven. Ja, dank je, in Morkhoven. Ik word al ouder en soms vliegen de namen weg. Morkhoven. En daar ook voor bidden alvast. En daar wonen eigenlijk heel weinig christenen, dus we moeten dat met elkaar doen. Maar wilt u daar ook biddend mee bezig zijn? Dan tenslotte ook nog even wat de zieken betreft, dus Leon is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij in de war is. Men kent dat fenomeen bij hem en wilt je voor hem bidden. We zijn blij dat Greet thuis is gekomen. Hele week in het ziekenhuis gelegen, maar we wensen haar heel veel zegen toe en genezing. Met Julia gaat het zwaar, erg moeilijk op dit moment. Wilt je Julia blijven gedenken? Ze is echt in de war. En maar het is heel bijzonder als je dan bij haar bent en gaat ze spontaan bidden. Ja, soms hele lange tijd. En als je dan luistert naar haar gebed, dat is indrukwekkend. Ja. Dan hoor je zuiver het evangelie. Heel zuiver. Zelden zo zuiver gehoord, zoals zij dat verwoordt. Het woord van God is heel rijk opgeslagen in haar hart. En is een geweldig voorbeeld voor ons. U hebt de Bijbel bij, hopelijk. En u kent hem en u bent daarmee bezig. En dan ben ik ook eindelijk wel erg dankbaar dat het met Boni wat beter gaat. We hebben echt hoop dat hij uit de diepe dal geraakt. En wil u ook blijven bidden voor hem. Zodat we eens toch die ontzettende vreugde mogen hebben dat hij in dit gebouw mag komen. Ook waar hij zoveel voor gedaan heeft. Zo, we gaan nu de Bijbel pakken en we gaan met elkaar opslaan Matteüs hoofdstuk 27. Matteüs hoofdstuk 27. Ik ben de Koran aan het lezen. En natuurlijk ben ik iemand die erg veel van de Bijbel houdt. Maar als ik dan de Koran lees en in de Koran zijn geen verhalen. De Koran zijn allemaal statements. In de Koran komt ook geen één keer het woord liefde voor. Dat is heel bijzonder. Ja. God heeft, of Allah heeft, 99 namen in de Koran. Ik heb ze niet geteld, maar. Maar de naam Vader ontbreekt. Het is een. Zo'n zegen dat dit boek is een boek van liefde. Dat is het meest voorkomende woord in dit boek ook. Liefde. En Gert heeft zo prachtig uitgelegd wat het is. En we gaan nu een passage lezen die ongekend is. En ik wil u proberen om in aanbidding te brengen voor de Heer Jezus. We lezen Matthäus 27 vanaf vers 27. Toen namen de soldaten van de stadhouders Jezus mede naar het gerechtsgebouw en riepen de gehele afdeling bij hem samen. En ze trokken hem zijn klederen uit en deden hem een scharlaken mantel om. Ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd en gaven hem een riet in zijn rechterhand. Toen vielen zij voor hem op de knieën en spotten, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En zij spuwden naar hem en namen het riet en sloegen hem ermee op het hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit en deden hem zijn klederen aan en ze leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen zij heen gingen, troffen zij iemand van Cyrene aan, Simon genaamd. Die preste zij om zijn kruis te dragen. Met Goede Vrijdag zal ik over Simon spreken, die het kruis van Jezus droeg. Dat is heel bijzonder. Nu wil ik met u spreken over deze passage in de Bijbel. Dus Jezus is veroordeeld ten onrechte, maar het oordeel ligt op hem. En hij moet gedood worden, gekruisigd worden. En dan zien we een heel bijzonder fenomeen. De soldaten, die gaan naar een apart appartement toe van het grote gerechtsgebouw. En ze roepen alle soldaten bij elkaar. En ze gaan Jezus in het midden zetten en ze bespotten hem. Het is heel frappant wat hier staat. Spotten doe je nooit als je alleen bent. Spotten doe je altijd met een groep. Het is een groepsdynamiek. Altijd. Want spotten heeft alleen geen zin. Er moeten anderen bij zijn die kunnen lachen. Die de dynamiek kunnen veroorzaken. En dat doen ze ook. Ze nemen er een hele afdeling bij. Er zijn er, ik weet niet hoeveel dat er zijn, misschien wel 600. En Jezus staat daar in het midden. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik herinner mij een foto van de Holocaust. Ik heb hem van de week nog opgezocht op internet. Een foto die mij in de tijd geweldig heeft aangeraakt. Waar soldaten in een kring staan en daar middenin een Joodse man. En je ziet dat de Joodse man op de grond gegooid is en opkrabbelt eigenlijk. En dan een schop krijgt van een soldaat. En de anderen die slaan zich op de knieën van het lachen. Indrukwekkend. Vreselijk. Om bij te huilen. Wat kunnen mensen aandoen? Pesten op school is ook een fenomeen. We hebben er allemaal mee te maken, of uw kinderen, of uw kleinkinderen. En wat doet dat verschrikkelijk verdriet? Pesten gebeurt nooit alleen, altijd in een dynamiek van een groep. En zo wordt Jezus hier bespot door deze soldaten. En ze gaan echt uit de bol, totaal uit de bol. En ik denk dat de reden dat ze uit de bol gaan is, omdat ze een x-aantal uren van tevoren in Gethsemane waren. En toen Jezus vroeg aan hem, wie zoek je? En toen zei ze, we zoeken Jezus. En toen zei hij, ik ben hier. Ik ben. En toen vielen ze allemaal achterover. En ze zullen toen geweldig verward geweest zijn. En nu is hij veroordeeld. En nu gaan ze compleet uit de bol. Compleet uit de bol. Maar ik zal u aantonen dat dit een van de mooiste foto's is die in de Bijbel staat. Dit is zo prachtig wat hier staat. Als je christen bent, zal je vanmorgen blij zijn. Als je niet christen bent, zal je een dwaas verhaal vinden van wat ik ga uitleggen. Maar als je christen bent, zeg je, wauw, wat is God indrukwekkend. Nou, die Romeinse soldaten doen dat, maar niet alleen de Romeinse soldaten. Lees eens mee verder. In vers 39, daar staat er, en de voorbijgangers spraken lastertaal tegen hem, schudden hun hoofd, ook die deden het. Maar de groep was daar. Groepsdynamiek. De voorbijgangers deden het. Of lees vers 41. Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten en zeiden, anderen heeft hij gered, zelf kan hij zich niet redden. Weer die groep. Een massa mensen onderaan het kruis en iedereen doet mee met die massa. En de ene overtreft de ander. Kijk maar in vers 44 zelfs. Op dezelfde wijze beschimpte hem ook de rovers. Indrukwekkend. Zelfs diegenen die daar hingen en vreselijke pijn hadden, werden meegesleurd met die groepsdynamiek. Onvoorstelbaar. Maar lees eens vers 55 dan. En er waren vele vrouwen die uit de verte toeschouwden. Ja, die staan niet in de groep. Die staan op een afstand. Hebben een ander inzicht. Welke Jezus gevolgd waren uit Galilea. En zij doen niet mee. Zij zitten niet in die groepsdynamiek. Ja, het is een geweldige onderwijs. Hoe we moeten oppassen om met de massa mee te huilen als de wolven. Niet meedoen met taarten gooien. Niet meedoen met demonstraties. Op de slogans letten. Want je gaat meedoen. De groepsdynamiek is enorm. En daar mogen we nooit aan beginnen. Wij gaan voor de waarheid. En we gaan voor de waarheid. En als er groepsdynamiek is waar een onschuldige wordt beschuldigd. En de massa zegt hij is schuldig, maar we weten dat hij onschuldig is, gaan we op afstand staan. En kijken. Christenen mogen niet meegesleurd worden met de massamedia. Christenen moeten met de waarheid wandelen. Zo belangrijk. En zie dan de hoofdman, vers 54. De hoofdman en zij die met hem Jezus bewaakten. Ja, ik vind dat prachtig. Ik denk zo, en dat is misschien wel een beetje schokkend wat ik nu zeg. Ik denk alleen. Ik ben een boek van Augustinus aan het lezen over Johannes. Daar geniet ik enorm van. En had ik dan die Bijbel, dan denk ik, ik ken die Bijbel al. Och, weer in die Bijbel lezen. Maar de afgelopen dagen heb ik deze lijdensgeschiedenis gelezen. En ik heb ontdekt dat ik hem helemaal niet kende, de Bijbel. Wat ontdek ik allemaal erin? En zij bewaakte Jezus. Het staat er ook in vers 34. En toen hij de... even kijken, vers 54. Ja. De hoofdman en zij die met Jezus bewaakte. Dat is toch onvoorstelbaar. Maar er staat in vers 35, nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelde zijn klederen door het lot te werpen en daar nedergezeten bewaakten zij hem. Maar waarvoor moet je een Jezus bewaken? Ik weet het niet, waarom dat woord gebruikt wordt. Nou, allerlei ideeën over, ja. Ze bewaakten hem. En die hoofdman, die doet op een gegeven moment niet meer mee met de massa. Heeft een andere mening. Dat is onze mening. Hij is de Zoon van God. Nou, laten we eens kijken wat er gebeurt daar in dat gerechtsgebouw. Er gebeuren 7 dingen bij Jezus. 7 dingen doen ze met hem. Volmaakte vernedering. Alles is aan hem volmaakt. 7 hele bijzondere dingen. En ik wil ze met u uitleggen en duiden vanuit heel de Bijbel. En u laten zien dat dit eigenlijk de mooiste foto is die er is op aarde. Deze foto. Alhoewel ik die foto van die Duitsland met die Joodse man een verschrikkelijke foto vind. Vind ik hem ook de meest sprekende foto. Van de Holocaust. Wat een arrogantie. Wat een totale misvorming van de mensheid. Verschrikkelijk. Hier zien we dat ook. En ik heb u expres al die beschimpingen laten lezen, doordat u niet zegt, ja dat deden de Romeinen, de Joden deden dat, de gekruisigden deden dat, allen deden dat. En wij willen zo graag de Heer Jezus dienen. Nou, er gebeuren 7 dingen met hem. Het eerste wat er gebeurt met hem, en ze trokken hem zijn klederen uit. Ja, dat is erg, hè? In het publiek wordt hij daar naakt gezet. Het zal niet helemaal naakt zijn, zoals men dat tegenwoordig doet in demonstraties. Doet daar niet meer mee. Dit zijn niet goede dingen. Maar ze zetten hem daar neer, zijn kleren uit. Maar als je nou de Bijbel kent, weet je wat dit betekent. In Genesis lezen we dat Adam en Eva naakt waren. En zij zondigden en God bekleedde hen met klederen. Met klederen staat er van dierenvellen. Er moest bloed vloeien om ze te bekleden. Maar voordat deze soldaten beginnen met Jezus te beschimpen, kleden ze hem uit. Hij heeft geen klederen nodig. Hij staat daar, volkomen rein. Volkomen zichzelf, zonder zonde. Hij is geen zondaar. Hij is verre van de zonde. Er is geen zonde op hem vanuit zichzelf. Hij mag als enige naakt staan in deze wereld. Wij niet, wij moeten ons kleden. Uit nederigheid. Uit erkennen dat we zondaren zijn. Uit erkennen dat God ons bekleed heeft. Dat is genade om je te kleden, waar je ook bent. En natuurlijk, op sommige plaatsen kleed je je anders dan op andere plaatsen. Maar we kleden ons netjes. Dat is een teken dat we geloven wat er staat in Genesis. Maar hier de soldaten kleden hem uit. Zullen ze het geweten hebben? Waarschijnlijk niet. Maar dit is het eerste wat er gebeurt. Beginnen ze mee hem uit te kleden. Als hij aan het kruis hangt, hangt hij ook naakt. Zijn klederen worden onderaan, worden ze verdobbeld. Hij hangt daar naakt. En dan staat er tweede en ze deden hem een scharlaken mantel om. Natuurlijk. Dat was een scharlaken mantel. Marcus zegt dat het een purperen mantel was. Dat je hoort bij een koning. En dat is die ook. Maar dat is natuurlijk wat spotten doet. Spotten zegt wel de werkelijkheid, alleen maakt de werkelijkheid belachelijk. Nu, hij is koning. Later zullen ze hem aanbidden als de koning der Joden. Hij is de koning der Joden. En ze doen hem een mantel aan. Een koninklijke mantel. En van purper. Wauw, scharlaken staat hier. Scharlaken. Het zal een oude soldatenmantel geweest zijn. Die doen ze om hem heen. Misschien wel gaten erin. Misschien wel door de mot aangetast. Maar daar staat hij. De spotkoning. Maar wij herinneren ons de prachtige woorden van Jesaja. Al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als witte wol. Hier wordt hij bekleed door de Romeinen. Zullen ze het geweten hebben? Nee. Maar God is daarbij. En ze doen hem een scharlaken mantel aan. Om de profetie van Jesaja in vervulling te brengen. Al waren uw zonden als scharlaken. Daar staat hij. Uw heiland. Bekleed met uw zonde. Hij was naakt zonder zonde. En hij wordt bekleed met de zonde van de wereld. Een scharlaken mantel. De koning van de zonde. Ja. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Hier staat hij, onze koning. En we houden van hem. Ja, ook zoals hij hier staat. En we zijn vol afschuw van dat wij hem dit hebben aangedaan. Maar wat een liefde. Dat hij dit verdraagt. Terwijl dat hij even van tevoren had gezegd, hier ben ik. Toen vielen ze achterover. En nu staat hij daar. Zwak. Gegezeld. Helemaal bebloed. Zijn kleren uitgetrokken. Zal hem vreselijk pijn hebben gedaan. En nu die zware mantel op zijn diepe wonden. Scharlaken. Al waren uw zonden als scharlaken. Kom maar, als je zondaar bent. Hoe diep je ook gezondigd hebt. Daar staat hij. Zo wordt hij naar het kruis geleid. Zo wordt een foto gemaakt. Omdat u zou weten en ik zou weten. Hij draagt de zonde der wereld weg. Laten we eens kijken naar het derde. Een koning die hoort inderdaad een mantel aan te hebben. Maar een koning hoort ook gekroond te zijn. En dat doen ze. En ze vlochten van doornen een kroon en zette die op zijn hoofd. Een soldaat die zal geen moeite gehad hebben om dat te vinden. Overal zijn doornen en distelen. Men heeft natuurlijk veel nagedacht over wat voor doornen zijn dat geweest. Sommigen denken dat dat de acaciaboom is. Acaciaboom, je kent die wel, die enorme grote doornen. Daar kan je aan bezeren. Wij woonden in Genk rondom de acacia's. En ik heb me wat keren bezeerd aan de acacia. Wat een scherpe doornen. Maar die soldaten die zullen zich niet bezeerd hebben. Maar ze zullen er een tak van afgehaald hebben. En een prachtige kroon gevlochten hebben. En gezegd hebben, kijk hier is het. En gave handen. En ze hebben hem bovenop Jezus gezet. En dat de doornen in zijn hoofd drongen. En daar staat hij dan. Zijn lichaam bebloed en zijn hoofd begint ook te bloeden. Ja. Maar wie van de soldaten zal ontdekt hebben dat er staat in Genesis, hoofdstuk 3. De aarde is vervloekt, doornen en distelen zal zij voortbrengen. Ja, hier staat hij, gekroond met de gevolgen van de vloek. Ja, zo staat hij daar. Zo gaat hij naar het kruis. Zo wordt de foto genomen. Gekruisigd in onze plaats. Hij heeft de zonde gedragen, al waren ze als scharlaken. En nu, hij heeft de gevolgen van de zonde gedragen. Doornen en distelen zullen de aarde voortbrengen. En we weten dat hij de koning is. En als hij straks koning is in het duizendjarig vrederijk, zal voor de doorn een cipres opgroeien. Doornen zullen er niet meer zijn. Maar hij wordt gekroond met doornen. Ja, daar staat hij. Wat een prachtige foto van de Heer Jezus. En dan staat er, en ze geven hem een riet in zijn rechterhand. Ja, dat hoort bij een koning. Een koning die hoort een prachtig kleed aan te hebben, hoort een kroon te hebben en die moet een scepter hebben. Een riet, een grote staf. We weten dat van het verhaal van Esther, de jeugd is daarmee bezig geweest. Dat geweldige moment dat Ahasveros naar Esther de scepter wijst. Dat is een gouden scepter. Niet bij Jezus, een rieten scepter. Niet een gouden scepter. Een rieten scepter. Maar een scepter. Ja, dat is ook prachtig. Hij is dus inderdaad de herder. Dat is hij. En hij verdient een scepter. Ja. Van riet. Nu van riet. Zullen ze ooit gedacht hebben aan die prachtige woorden van Jesaja? Het geknakte riet zal hij niet verbreken. En de kwijnende vlasplint zal hij niet uitdoven. Daar staat hij. Zijn pijnen zal er normaal gesproken zijn handen tot vuisten geballen hebben. En dat riet kapot gepitst hebben. Maar hij niet. Jezus niet. Heel teer heeft hij dat riet in zijn handen. En hij maakt het niet kapot. Want het is breekbaar. Geknakt riet zal hij niet verbreken. En deze rietenstaf, macht is in zijn hand veilig. Majesteit over majesteit. Macht is bij hem veilig. Hij heeft geen bijbedoelingen. Hij is niet uit op eer. Hij is niet uit op rijkdom. Hij is niet uit op macht. Hij is uit op liefde. Om u te zegenen en mij te zegenen. Geknakte riet zal in. Merk op dat het is in zijn rechterhand. Ja. Dat is de heilrijke rechterhand des Heren. In Jesaja hoofdstuk of in Openbaring hoofdstuk 5 lezen we die prachtige woorden. Dat op de troon God zit. En dan staat er. Dit staat er dan. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat. Een boekrol in de rechterhand. Dat is in de rechterhand. Dat is de heilrijke rechterhand. hand. Zo, daar staat hij dan. Met een purperen kleed aan, gekroond. Een scepter in zijn hand. Wat een foto. Wat een indrukwekkende foto. En dan, als hij daar dan staat, dan gaat de massa hem aanbidden. Ja. Dan zien we wat in zijn hart is. En geloof me, ze zullen duidelijk gemaakt hebben dat het om spotten gaat. Want als ze echt aanbidden, later, over een x aantal jaar, zullen de echte aanbidders voor de leeuwen worden geworpen. En ze zullen dat voorkomen hebben, die sterke Romeinen, die op geweld uit zijn, waar heel hun levenscultuur door geweld is gekenmerkt. Door gladiatorengevechten, door mensen voor de leeuw te werpen, te genieten van leed en kommer en kwel van anderen. En ze zullen duidelijk gemaakt hebben dat ze echt spotten. Maar daar staat hij dan, en deze verschijning is belachelijk. Voor ons is dat niet belachelijk. Als je wedergeboren bent, is dit niet belachelijk. Is dit indrukwekkend, triest, maar ook glorievol. Heerlijkheid, majesteit, zo staat hij daar. En dan staat er, toen vielen zij voor hem op de knieën en spotten zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. Dat is die, hè? De koning der Joden, dat is die. Daarom heb de Joden lief. Want Jezus wilde de koning van de Joden zijn. Hij wil dat nog zijn. Hij zal dat ook zijn straks. Heb ook de Joden lief. Doe niet mee met de massa. Wat was dat in Duitsland in de jaren 40, 45, vanaf de jaren 30 al verschrikkelijk moeilijk voor de kerken. Ze hebben meegehuild met de wolven. Enkele hebben dat niet gedaan en hebben hun leven daarvoor moeten geven. Wat is het belangrijk dat je in de schriften geworteld bent en zegt, dat doe ik niet. Alles blijkt inderdaad dat het een spotman is, dat hij zichzelf niet kan redden. Maar wij zien Gods plan hierin en ze aanbidden hem. En we herinneren ons het woord van Jesaja weer, die grandioze profeet in het Oude Testament. Ze zullen hem aanbidden. Paulus neemt dat over in Filippenzen hoofdstuk 2. Alle knie zal zich buigen en alle knie zal belijden dat Jezus is Heer. Jezus is koning, hier zeggen ze. Hij is de koning. En wat ze doen met hun aanbidding. Enkele uren van tevoren vielen ze achterover. Konden ze niets aan doen. Maar nu, ook zeker door deze gebeurtenis gemotiveerd, zullen ze extra aantonen dat zij het nu zelf doen. Allee, buigen maar. En ze zullen gelachen hebben. Lach salvo's na salvo's. En ze zullen hem geduwd hebben, zoals dat ze ook op die foto zo duidelijk is. Ze zullen hem geduwd hebben. En als hij dan wankelde van de zwakte, zullen ze ongelooflijk gelachen hebben. De zwakte was voor hen bespottelijk. Maar zie hem daar staan. Wat een karakter. Wat een majesteit. Wat een kracht. Wat een heerlijkheid. Geen verweer. Terwijl hij enkele uren van tevoren maar een woord had te spreken en ze vielen. Nu, hij heeft zich vernederd. Denk niet dat zij hem vernederen. De Bijbel zegt, Paulus zegt in Filippenzen hoofdstuk 2 vers 9. Hij heeft zich vernederd tot de dood. Zijn eigen actie van hem geweest. Daar staat hij. Hij aanvaarde dat. Compleet bereid beladen te zijn met de zonde der wereld. Zoals Gert net gelezen hebt. Wij waren zondaren. Vijanden toen hij ons lief had. En bespotte hem. En dan staat er de zesde en zij spuwde naar hem. Ze spuwde. Ja. Zojuist is het woord van Jezus waar geworden. Alles wat uit de mond van de mensen komt is onrein. En ze hebben hem bespot met hun woorden. En hun woorden waren leugen en bedrog. Grootspraak. En angst kwam er allemaal uit. En ze hebben het op hem gelegd. En nu komen de rochels. Erger kan het niet. Zijn hoofd is bebloed met bloed van de doornenkroon. Zijn lichaam helemaal door de geestels opengereten en nu het speeksel van de mensen. En ze zullen hem gedraaid hebben, telkens weer gedraaid hebben, om hem vlak in zijn gezicht te spuwen. En het is weer Jesaja die het geprofeteerd heeft. Ze hebben mij gespuugd. Er is niets erger dan gespuugd te worden in je gezicht. Dat is verachting tot het diepste. Waarom? Alles wat uit de mond van een mens komt, maakt hem onrein. En hier zien we de onreinheid komen uit de mens op Jezus. Zie de mens, de foto. Bekleed met een scharlakenkleed, met een doornenkroon op, de staf in zijn hand. Ziet u hem? En de soldaten lachend rondom hem, op de benen slaan en wankelend, omdat ze de slappe lach hebben. En dan staat er een op en rochelt. En een ander staat op en rochelt. En daar staat hij. Zie de koning. Wat een foto. Alle onreinheid heeft hij gedragen naar het kruis. De onreinheid van de mensheid. Wat een hoop is er voor ieder. En dan tenslotte, zevende. En ze namen het riet en sloegen hem ermee op het hoofd. Ja, waarschijnlijk doordat ze hem telkens draaiden, dreigde de kroon van zijn hoofd te vallen. Die kwam wat los te zitten. En ze pakten dat riet en ze slaan het en waarschijnlijk is het kapot geslagen op zijn hoofd. En de doornen dringen dieper in zijn hoofd en het riet staat er niet om, maar zal waarschijnlijk diep gekwetst worden als een teken van wat wij doen en wat hij deed. Men rukt het uit zijn hand. En men wil niet dat hij teer die riet vastpakt. Tot het diepste wordt hij vernederd. Men wil die eer ook niet aan hem. En de massa bespot hem. En dan wordt die doornenkroon dieper in zijn hoofd geslagen. Wie herinnert zich de woorden van de profeet Zacharia? Ze zullen zich op de borst slaan. Ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. Ze zullen roepen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. En ze zullen zich slaan van verontwaardiging. Hier slaan ze op Jezus van verontwaardiging. Ze hebben niet door dat ze slaan op zichzelf. Straks wel als hij komt, maar dan is het te laat. Gezegend ben je als je bent als de hoofdman die na dit tafereel, want de hoofdman kon dat niet doen voor die tijd, want toen moest alles nog geschieden en moest hij op het Golgotha uitroepen, het is volbracht. Maar toen hij had geroepen, het is volbracht, gaan de ogen van de hoofdman open. En zegt hij, waarlijk, dit is de Zoon van God. Hij heeft mijn zonde naar het kruis gedragen. Wat prachtig. En Jesaja zegt het zo prachtig. Hij was niet om aan te zien. Hij was niet om aan te zien. Zie je de foto? Het is niet om aan te zien. Wat een verontwaardiging kwam er op bij mij toen ik voor het eerst die foto zag van Duitsland. Van die Joodse man. Wat een verschrikkelijke verontwaardiging. Ik had de neiging om alles kapot te scheuren. Wat een verachting. Wat een verschrikking. Dat is de verontwaardiging als we deze foto bekijken. Maar wat een heerlijkheid als we hem bekijken als kinderen van God. Hij is onze heiland. Hij is onze heiland. Nou, met Goede Vrijdag wil ik spreken over Simon van Cyrene. Ja. Dan kom je eigenlijk bij een van de diepste dingen van ons menselijk leven. Hij werd gevraagd het kruis van Jezus te dragen. Werd niet gevraagd, hij werd geprest. Zo worden wij dat ook geprest. U wordt wekelijks gevraagd de schande van Jezus te dragen. Op uw werk, op de school, waar u ook bent, wordt gevraagd of dit uw koning is. Of u gelooft in de opstanding. En de lachsalvo's zullen volgen. Simon van Cyrene. Ja, ik wil met u over hem nadenken. Wat een glorieuze eer is die man te beurt gevallen. Maar wat was het moeilijk voor hem dat te begrijpen. En zo hebben we de foto gezien van Jezus. Hangt die foto boven je bed. Schrijf die foto in je ziel. En houd van hem. Hij wil bemind worden. Zo wil hij bemind worden. Hij wil niet bemind worden als degene die zieken genas. Als degene die prachtige woorden zei. Als degene die met een kind op zijn schoot zit. Als degene die bezetenen genas. Oh, dat hoort er allemaal bij, maar dat is niet de kern. Dat wil hij niet. Daar wil hij geen foto van je boven het bed. Hij wil deze foto. En daaronder staat, dit is mijn koning. Deze bracht al mijn zonden aan het kruis. Die ik op hem beladen heb. Deze foto, dit is de mooiste foto. Die hangt in de eeuwigheid. Achter Jezus. Want hij is onze Heer. Hij is onze verlosser. De zonde, de vrede die op ons nu ligt, was op hem. Of de zonde die wij hebben, die was op hem. En zijn vrede is op ons. De grootste ruil aller tijden is gebeurd. Wat een heerlijkheid om hem te kennen. Wat een motivatie om in olen verder te gaan. Hoe moeilijk het ook is. En ook als je bespot wordt. Om in Noordkapel of in Noorderwijk verder te gaan. In Morkhoven. En samen met ons op te trekken. Heel eenvoudig. Om het kleine wat we hebben te geven aan hem. In zijn handen. Hier staat hij. Gij zwakke, denk niet dat hij hard met u omgaat. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. Gij die een klein vlammetje hebt in u uit liefde voor hem, maar het dooft, denk erom dat hij het niet uitblaast. Hij is niet boos op je. Hij roept je om hem te aanbidden. Zoveel zegen daarmee. Dat Gods genade op ons mag rusten. Dat we in deze foto onze heiland mogen erkennen. Amen. Vader, we willen u de eer geven voor de gave van uw zoon. En deze zoon omhelzen. En met verontwaardiging en afschuw zien wie wij zijn. Hoe ver wij van u vandaan zijn. Hoe wij niet alleen u genegeerd hebben, maar u tot een spotkoning hebben gemaakt. Maar we willen ook uw majesteit bezingen. Want uw majesteit heeft gemaakt dat zelfs onze spottenij glorie betekent voor hem. Wat een heerlijkheid. Wat een glorie. Wij aanbidden u. Halleluja. Amen.